Ons begin staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 132, vers 5 en 6. Wij zullen in zijn woning gaan ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. En bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Psalm 132, vers 5 en 6. In de kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dan zingen we op Psalm 80 vers 5. Laat ons, o God en legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Getrouwe herder, breng ons weer, breng ons terug. En daarna openen we de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God uit 1 Samuel 4. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we op Psalm 80 vers 5 en daarna lezen we 1 Samuel 4.
Ik geloof in God, den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet ten strijde. En legden zich bij Eben Haezer. Maar de Filistijnen legden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor de Filistijnen aangezicht geslagen, want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. En als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: waarom heeft ons de Heere heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen de ark des verbonds des Heeren. En laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Het volk dan zond naar Silo en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der Heerscharen, die tussen de Serubs woont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pineas, waren daar met de ark des verbonds Gods. En het geschiedde als de ark des verbonds des Heeren in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want ze zeiden: God is in het leger gekomen. En zeiden: wee ons, want die gelijke is gisteren en eergisteren niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand dezer heerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijn sterk en wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient gelijk als zij u lieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen en zij vloden een ieder gelijk en iegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voet volks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinias, stierven. Toen liep er één Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo die dezelfde dag en zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs, uitziende, want zijn hart was sidderend vanwege de ark Gods. En als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf, dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn nu twee zonen, Hofni en Pinias, gestorven. En de ark Gods is genomen. En het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaar. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinias, was bevrucht zijn, zou baren. Als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haar mans wil. En zij zeide, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God in het gedeelte dat we gelezen hebben. In het bijzonder vers 21, waar het op uitloopt. Vers 21, en zij, de vrouw van Pinhas, noemde het jongetje Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvader en haar mans wil. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 78, de versen 4, 30 en 31. Psalm 78 is een psalm die zingt over de geschiedenis van Israël, met als doel vers 4 op dat ze op God hun hoop zouden stellen. En daarna wordt die geschiedenis bezongen, de trouw van de Heer aan de ene kant, de ontrouw van Israël daartegenover, en dan toch weer de trouw van God. En dan komt ook de geschiedenis langs waar we bij stilstaan vanmiddag, Vers 30, God die het hoort, die vertoornd is, die zijn tent en tabernakel laat varen, laat gaan. En het onderpand, de ark, gaf hij aan de Filistijnen in handen. Psalm 78, vers 4, 30 en 31. Gemeente, na de preek zingen wij op Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem. Psalm 62, vers 5 zingen wij na het amen van de prediking. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Alle kinderen in de kerk zijn wel eens wat kwijt geweest, denk ik. Je speelgoed, je boek, je fietssleutel. En soms heb je iets gewoon niet goed opgeruimd. Je hebt het ergens zomaar laten liggen en je bent het kwijt. En dan even later dan vind je het wel weer een keer. Maar soms is het ook echt kwijt. Weg. Je weet niet wat er gebeurd is. Het is er niet meer. En soms is dat niet zo heel erg. Maar als het iets belangrijks voor je is, dan wel. Het kan ook gebeuren dat je niet iets kwijtraakt, maar bijna alles. Bij mensen bij wie hun huis afbrandt bijvoorbeeld. Al je spullen weg. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar dat moet toch verschrikkelijk zijn. En wat zou je dan het meeste missen? Sommige dingen kun je wel weer nieuw kopen. Dat is niet zo erg. Maar er zijn ook dingen die zijn onvervangbaar. Familiefoto's bijvoorbeeld, die je niet op een andere manier nog hebt, die zijn weg. Of iets wat je van iemand gekregen hebt, wat juist emotionele waarde voor je hebt. Juist vanwege de persoon van wie je het kreeg of een bepaalde situatie. Als dat kwijt is, dat is erg. In de geschiedenis die we lazen, gebeuren ook verschrikkelijke dingen. En hoeveel er tegelijk gebeurt, zie je eigenlijk goed aan het einde van dit hoofdstuk, bij die vrouw van Pinaas. Als je eens bedenkt wat daar samenkomt. Wat een verlies. Haar man is gestorven. Haar schoonvader is gestorven. De ark is weggevoerd. Ze krijgt een kind en ze sterft zelf. Onbeschrijfelijk veel ingrijpende dingen tegelijk. Maar wat is nu het ergste? Het meest ingrijpende voor haar? Dat zegt ze zelf in die laatste woorden waarmee ze haar kind een naam geeft. Ikabod. De eer is weggevoerd uit Israël. Wij luisteren naar deze geschiedenis onder het thema de eer is weg. De eer is weg. En we horen drie dingen. Een claim, een verlies en een verlangen. De eer is weg. Daarin horen we een claim, een verlies en een verlangen. Oorlog in de Gazastrook is niet zo nieuw. In de tijd van Samuel, Saul, David is er voortdurend oorlog tussen Israël en de Filistijnen die in dat gebied wonen. En het gaat er nu alleen om de locatie. Verder zijn er natuurlijk allerlei verschillen met vandaag. Maar de Filistijnen, dat waren de aartsvijanden van Israël in die tijd. En ze waren machtig. De Israëlieten moeten hen dienen. Dus ze zijn onderworpen. De Filistijnen hadden er zelfs voor gezorgd dat de Israëlieten niet eens meer hun eigen wapens konden maken. Er was geen smid meer over in het land. En er waren ook geen bondgenoten die hen hielpen. En toch begint Israël een oorlog tegen die machtige vijand. Te machtig, blijkt dan. Want Israël verliest. En de Israëlieten komen terug in het legerkamp, verslagen. Letterlijk en figuurlijk. En wat moet je dan? De oudsten van Israël stellen een vraag. Waarom heeft de Heere ons geslagen voor het aangezicht van de Filistijnen? En dat is een goede vraag, gemeente. Want daarmee erkennen die oudsten, dit is niet zomaar gebeurd. Dit is niet alleen een kwestie van militaire macht, aantallen soldaten, strategie. Maar als het volk van God verliest, heeft de Heer daar zelf de hand in. Waarom heeft Hij ons verslagen? En wij mogen onszelf zo'n vraag ook stellen, gemeente. Als er in ons eigen leven of in onze omgeving ingrijpende dingen gebeuren. Waarom gebeurt dat? Dat is natuurlijk wel een vraag die je op de goede manier moet stellen. Dat wil niet zeggen dat je dan altijd een oorzaak aan kunt wijzen. Of dat als je te maken krijgt met tegenslag of moeite in je leven, dat dat dus het gevolg is van een bepaalde zonde. Dat hoeft niet, dat laat de Bijbel ons ook zien. Denk maar aan die geschiedenis van Job. Job die vroom en oprecht is, die wandelt met God en die toch door allerlei ellende getroffen wordt. Maar aan de andere kant, dingen gebeuren ook niet zomaar. Toevallig. Het is wel belangrijk dat je oog hebt voor Gods hand in je leven. En daarom mag je daarom bidden. En niet als een vanzelfsprekendheid dat je weet waarom het is, maar juist om als vraag voor de Heer neer te leggen. Heer, waarom gebeurt dit? Wilt u mij iets mee laten zien? Hebt u er een bedoeling mee? En wilt u me dat duidelijk maken? Die oudsten stellen een goede vraag dus. Waarom heeft de Heer ons geslagen voor het aangezicht van de Filistijnen? Maar wat jammer dat ze daarna zelf het antwoord mag geven. Ze stellen de vraag, maar ze weten zelf het antwoord al. We moeten de ark halen, zeggen ze. Dan zal God ons verlossen. Die vraag was goed. Maar ze leggen hun vraag niet voor de Here neer. We lezen niets van gebed, verootmoediging, wachten op een antwoord. Zo had Jozua eerder wel gedaan toen hij zelf verslagen werd bij Ai, vlak na de inname van Jericho. Toen ging Jozua op zijn knieën voor de ark. En toen wees de Heer de zonde van Israël aan. Maar hier geen woord over gebed, berouw, bekering. Geen gebed, maar actie. Wat gaan we doen? En dat ligt ons, hè? Iets organiseren. Iets doen. Een plan bedenken. Hoe het volgende keer anders moet. Of wat we aan de huidige situatie kunnen doen. Maar als je vraagt naar Gods hand, als je zijn weg zoekt, zou je dan juist niet moeten bidden. Wachten. Luisteren. Je verootmoedigen. Niet iets doen juist. Maar op hem wachten. En dat is veel moeilijker. Dat ligt ons mensen niet. Maar het is wel zoveel beter. Hier gaan de oudsten, de geestelijke leiders van het volk, hen voor. Maar doordat ze niet met hun vraag naar de Heere gaan, gaan ze hen voor de verkeerde kant op. En je kunt je afvragen, ging het eigenlijk al niet veel eerder verkeerd? Want de Heere spreekt weer tot zijn volk. Samuel is geroepen als profeet. De Heer openbaart zich weer. Het volk erkent hem als profeet. Maar waar is Samuel bij het begin van deze strijd? Want een oorlog begon in Israël, als het goed was, niet met een plan van de generale staf, niet met een bevel van de leiders van het volk, maar met vragen naar de wil van God. Maar bij deze strijd tegen de Filistijnen lezen we daar niks over. Het lijkt erop alsof Israël eigen wegen zoekt. En als de Heere er niet bij is, dan moet je het wel verliezen. Daar heerst de dood. En eigenlijk past dat verdrietig goed in heel die tijd. Een tijd van geestelijk verval. De eer is weg, klinkt aan het einde van dit hoofdstuk. Maar de heerlijkheid van de Heere was al veel langer zoek. Er is geen ontzag voor hem in het tabernakel. Gods eigen woonplaats notabene. De priesters die daar dienst doen, Hofni en Pinaas, die persen de mensen af die een offer komen brengen. En ze plegen overspel met vrouwen die zich daar ophouden rondom dat tabernakel. En niet eens stiekem in het geheim. Iedereen weet ervan. En Eli, de priester, de richter, die laat het allemaal maar gebeuren. Want hij wil geen ruzie als hij zijn zoon eens ergens op aan zou spreken. En datzelfde gebrek aan ontzag voor de Heere, menselijk denken over God, zien we ook nu Israël de strijd verloren heeft. Laten we de ark halen, zeggen de oudsten. Als we de ark hebben, hebben we God bij ons. En dan winnen we wel. Jongens en meisjes, was dat nou zo'n rare gedachte? Dat ze bij de ark dachten aan Gods hulp. Aan Gods grote daden. Misschien weten jullie wel geschiedenissen door de Bijbel waar dat ook bij elkaar hoort. Dat de ark er is en dat de Heer zijn volk verlost. Denk maar aan dat moment als ze het beloofde land binnenkomen. Dan komen ze daar bij de Jordaan en dan gaan de priesters voorop met de ark. En dan baant de Heer een pad. Een weg naar het beloofde land. En daarna bij Jericho. Ze moeten om de stad heen trekken, 7 dagen lang. Met de ark erbij. En de Heer gaf hen de stad in handen. De Heer had hen verlost. En de ark was het teken van zijn aanwezigheid. En zijn heerlijke daden. Maar hier gaat het anders. Als we de ark maar hebben. Eigenlijk wordt de ark dan ingezet als een krijgslist. Als een mascotte. Als een geheim wapen. Dit zal de gamechanger worden. Het keerpunt. Denken de Israëlieten. Maar daarmee denken en doen ze. Precies zoals de heidenen. Al die volken rondom Israël, die hadden een beeld van hun goden. En als er iets bijzonders was, een feest of een oorlog, dan werd dat beeld opgehaald en dan was de God bij hen, was de gedachte. Eigenlijk is dat best handig natuurlijk. Want dan kun je dat gewoon zelf bepalen. Waar je God is. En wanneer die komt. Maar zo kan dat bij de levende God nou net niet. Wij kunnen niet als mensen bepalen waar hij is. Of wat hij moet doen. De ark als een veiligheidsgarantie. Of een waarborg van succes. Je kunt hem niet onder druk zetten of manipuleren. In vers 4 wordt dat beschreven als de ark komt. Heel uitgebreid. Eigenlijk om het gewicht te laten voelen van wat er gebeurt. Ze brachten vanuit Silo de ark van het verbond van de Heere der Israëlieten, de God van de legermachten, die tussen de cherubs woont. De troon van de heilige God is het. En dan met priesters erbij, zoals Hofni en Pinaas, van wie we net hoorden hoe ze leefden. Dat past toch niet bij elkaar? Dat kan toch niet goed gaan? Maar de Israëlieten zelf hebben er alle vertrouwen in. Als de ark in het legerkamp komt, dan juichen ze dat de aarde dreunt. En dat laat zien hoe ze denken. God is nu gekomen. Nu kan ons niks gebeuren. Dat gejuich laat zien waar ze hun vertrouwen op stellen. En je hoort er iets triomfantelijks in. Het is overmoedig. En het komt niet bij hen op dat de Heere God er misschien wel heel anders over denkt. Die claim van het volk, gemeente, is vanmiddag ook een waarschuwing voor ons. Je kunt er dus van overtuigd zijn dat God bij je is. Dat God aan je kant staat. Terwijl het helemaal niet zo is. Terwijl je hem tegen hebt. Dat kon toen bij Israël. En dat kan ook bij ons. En je loopt dat gevaar vooral als je God claimt voor jezelf. En dat mag ons wel voorzichtig maken in hoe wij spreken. Pas op dat je God niet claimt voor wat je eigen inzichten zijn. God wil het. God met ons. Hoe vaak is dat niet gezegd in de geschiedenis? Denk aan de kruistocht. God wil het. En wat werd het vervolgens? Een weg van machtsdenken, bloedvergieten, jodenvervolging. En als je het over de kruistocht hebt, dat is makkelijk. Want dat is lang geleden. Dan heb je het over anderen. Maar waar zit dat bij onszelf? Dat wij zeggen of denken dat God het wil. Ja, of willen we het zelf? Zijn het onze eigen gedachten? Dat betekent niet dat je van de weeromstuit dan maar vaag moet zijn. Maar als je zegt dat God iets wil of dat God iets verbiedt, moet je dat wel zeker weten vanuit de schriften. En het is echt niet erg om voorzichtig en bescheiden te zijn als je dat niet zo zeker weet. Zeker als we dan de heilige naam van God bij gebruiken. En je kunt ook op andere manieren met zo'nzelfde houding, met Gods naam omgaan. Dat je eerst een besluit neemt, zelf, en daarna bidt om Gods zegen. Je besluit het zelf, en dan mag God het nog zegen. Maar had je God dan niet nodig om dat besluit te nemen? Om te vragen wat zijn wil is, of dit wel de goede weg is. Het kan gaan om dingen in de kerk, dat kan in je eigen leven. Of dan nou om je beroepskeuze gaat. Of wat je voor antwoord moet geven als je in de gemeente ergens voor gevraagd wordt. Hoe je je geld besteedt of eraan komt. Bepaal je dat zelf? Of bid je om Gods weg? Laten wij de ark halen. En dan, in het hoofdstuk hiervoor, wordt Samuel geroepen door de Heer. En wat zie je daar? Een andere houding. Een ander hart. Spreek, Heer, uw knecht hoort, zegt Samuel. Hij luistert. Dus niet laat ik, maar spreekt u. Net als Paulus later, als de Heer hem stilzet. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet iets doen dus, maar vragen. Luisteren. Het verschil in houding. Laten wij of spreekt u? Dat is een wereld van verschil. Dat is het verschil van het werk van de Heilige Geest uiteindelijk. Die je stilzet. Die je laat zien dat je God niet naar je hand kunt zetten. En dat kun je ook op heel vrome manieren proberen. De Heilige Geest maakt je ootmoedig. En leert je buigen. Ik heb geen recht op Gods nabijheid. Ik ben een zondaar. En Gods aanwezigheid is nooit, nooit vanzelfsprekend. Je kunt een beroep doen op een instelling van God zelf. Dat was de ark ook. Gemaakt in opdracht van de Heere. Teken van zijn aanwezigheid. En de Heere had de ark gebruikt om zijn volk te verlossen. Maar als je het gaat verwachten van zo'n teken, terwijl je de Heere zelf niet nodig hebt, dan keert het zich tegen je. Dat kan ook met de tekenen die de Heer ons geeft. De doop. Het avondmaal. Door God zelf ingesteld. Tekenen van zijn trouw en goedheid. En alle reden dus om daar nooit klein van te denken. Maar als dat vanzelfsprekend voor je wordt. Ik ben toch gedoopt? Natuurlijk mag ik aan het avondmaal. Of natuurlijk ga ik niet. Als het vanzelfsprekend voor je wordt, loop je dan niet hetzelfde gevaar? God is niet vanzelf bij ons. Daar hebben wij geen recht op. Het kan nooit zonder dat je hem zelf nodig hebt. Elk teken is zinloos als hij zelf ontbreekt. En is het ons om hem te doen, gemeente? Hebben wij leren. Luister, spreek, Heer, uw knecht hoort. Brengt ons bij het tweede, het verlies. Want de Filistijnen horen dat gejuich. En ze komen erachter hoe dat komt, dat de ark in het legerkamp gekomen is. En dan blijken ze het beter door te hebben dan Israël. Beschamend. Zij hebben ontzag voor de God van Israël. Zij schrikken ervan. God. Of de goden, zeggen ze in hun heidense manier van denken. God die hen uit Egypte verlost heeft. Die zijn machtige daden getoond heeft in de woestijn. Wat moeten wij tegen die God beginnen? En dan roepen ze zichzelf op met een moed en wanhoop. Vat moed, wees mannen, vecht. We moeten strijden. Anders dan zullen wij zelf tot slaaf gemaakt worden en de Israëlieten moeten dienen. Opvallend eigenlijk. De Filistijnen verwachten het kennelijk niet van hun eigen goden. Die kunnen hen niet helpen. En dat weten ze. Maar ze vechten. En de Israëlieten verliezen het. Israël werd verslagen. Door wie eigenlijk? Door de Filistijnen? Of door de Heere zelf? Ze dachten te winnen met de ark in hun midden. Maar de nederlaag is nog veel groter. Eerst 4000 man, nu 30.000. En deze niet te vluchten, ieder naar zijn tent, staat er zelfs. Dat wil zeggen, ze trekken zich maar niet terug om daarna de strijd weer voor te zetten. Maar ze gaan naar huis, ze geven het op. Ze deserteren. En de ark van God werd meegenomen. En Hofni en Pinaas stierven. Daarmee gaat het woord van de Heer in vervulling dat hij door Samuel gesproken had. Zijn oordeel over het huis van Eli. Een vervulling van Gods bedreiging dus. Omdat Eli en zijn zonen God en zijn dienst veracht hadden. Hem niet eerden. Maar het ergste is nog niet eens de nederlaag. Het verlies van mensenlevens. Al moet dat natuurlijk ook verschrikkelijk zijn geweest. De dood van de beide priesters. Het ergste is dat de ark wordt weggevoerd. Laten wij de ark nemen, hadden de oudsten gezegd. Maar het loopt erop uit dat de ark wordt genomen door de vijand. Het wordt in het hoofdstuk maar liefst 5 keer gezegd. De ark is weggevoerd. Dat is het grootste verlies. En je hoort het ook als de boodschap dan gebracht wordt. Aan Eli, aan het volk. Er is een boodschapper die rent van het slagveld naar Silo, de plaats waar het heiligdom stond, een afstand van ruim 30 kilometer. Hij heeft zijn kleding gescheurd, aarde op zijn hoofd, tekenen van rouw. En hij brengt die boodschap eerst in de stad, daarna aan Eli. Eli zit buiten de stad op de uitkijk. Terwijl hij blind is, horen we later. En eigenlijk laat dat precies de geestelijke situatie in Israël zien op dat moment. Een blinde man op de uitkijk. Wat zie je dan? En die boodschapper vertelt het hem dan. Met het ergste nieuws als laatst. Een nederlaag, een slachting onder het volk. Uw beide zonen zijn gedood. En de ark is meegenomen. De ark van God. En als hij dat hoort, dan valt hij. En sterft. Eigenlijk laat dat ook iets van het machteloze van zijn richterschap zien. Hij zit. Hij kan niet zien. Letterlijk niet vanwege zijn heel hoge ouderdom. Een buitengewoon hoge leeftijd, zeker in die tijd. Maar Eli ziet veel meer niet. De zonde van zijn jongens ziet hij door de vingers. Als Hanna komt bidden in het heiligdom, dan denkt hij dat ze dronken is. Daar denkt hij kennelijk eerder aan dan een oprecht gebed. En als de Heer spreekt tot Samuel, duurt het maar liefst 3 keer... voor de hoge priester op het idee komt dat God zelf wel eens zou kunnen spreken. Wat een armoede. Wat een verdrietig voorbeeld voor het volk van God. En naast Eli krijgt ook zijn schoondochter bericht. De vrouw van Pinhas, we kennen haar naam niet eens. Ze krijgt een kind, maar het is de meest verdrietige geboorte in heel de Bijbel. Zij krijgt er ook te horen, de ark is meegenomen. Uw schoonvader, uw man zijn gestorven. En de vrouwen die bij haar zijn proberen haar nog te troosten. Je hebt een zoon gebaard. Dat was normaal gesproken een teken van hoop. Nieuw leven. En door een zoon zou de naam van de familie worden voortgezet. Maar zij denkt aan wat anders. De eer, Gods eer, is weggevoerd uit Israël. En ze geeft haar jongen de naam Ikabod. Waar is de eer, betekent dat? Of er is geen eer. De eer is weg. Het gaat niet om de ark zelf. De ark was een houten kist, niet eens zo heel groot. Met goud overtrokken, met gerubs op het verzoendeksel. Maar het ging niet om dat voorwerp. Maar om de heerlijkheid van de Heer die het liet zien. En wat is er van die eer geworden, nu de vijanden van God het winnen? Hun goden zijn machtiger, lijkt het. Het was voor Israël ondenkbaar dat de ark zou worden buitgemaakt. Het heiligste voorwerp uit de tabernakel. En nu is het weg. De priesters zijn gedood. En niet lang daarna is waarschijnlijk ook het heiligdom in Silo verwoest. Want we horen er nooit meer over. Het lijkt het complete einde van de eredienst in Israël. En hoe kunnen er nu nog offers gebracht worden? Als de troon van God verdwenen is. Grote verzoendag houden kan niet meer. Want er is geen ark meer waarvoor je het bloed kunt sprenkelen. De Heer heeft ons verlaten, zegt Israël later bij de profeet Jesaja. Hier is ook alle reden om dat te denken. En het is hun eigen schuld. Het ergste is niet eens dat ze de strijd verloren. Of dat ze de Filistijnen moeten dienen. Maar het is alsof heel Gods macht verdwenen is. De Heere zelf is er niet meer. Alsof de uittocht uit Egypte wordt teruggedraaid en ze weer terug zijn in de slavernij van toen. Alsof alle vloeken van het verbond op hen zijn neergekomen. Geen vrijheid meer. Geen eredienst meer. Andere volken en andere goden zijn machtiger, lijkt het. Dat is er van geworden. Hun overmoed heeft hen in de diepste ellende gebracht. De claim dat God aan hun kant staat, eindigt in de ballingschap. Niet van Israël, maar van de ark. Van God zelf. En later zal dat nog vaker gebeuren. Wij mensen zijn hardliers. In de tijd van Jeremia vertrouwen de mensen op de tempel. Des Heere tempel, des Heere tempel is dit, zeggen ze. En daar bedoelen ze mee, wat kan ons gebeuren? God kan zijn eigen huis toch niet in de steek laten? En dan moet Jeremia in naam van de Heere zeggen. Gaan jullie eens naar Silo toe. Ga daar eens kijken. Daar was ooit ook een heiligdom. En nu een ruïne. En dan wordt uiteindelijk de tempel verwoest. En de ark erbij waarschijnlijk. En het volk in ballingschap gevoerd. Dat is onze zonde, gemeente, vanaf het paradijs. Het gaat over ons vanmiddag. Wij vinden onze eigen eer veel belangrijker dan Gods eer. Wij kozen onze eigen weg. En maar al te makkelijk en al te vaak gebruiken we God als het in onze eigen plannen past. Maar dat is totaal wat anders dan hem volgen. Hem dienen. Voor hem buigen. Het lijkt of de Heer het hier verliest. De ark als oorlogsbuit. God die gevangen wordt, tentoongesteld wordt in de tempel van Dagon, in ballingschap gaat. En toch is dat niet zo. Toch toont hij hier zijn eer. Zijn eer gaat Israël uit. Maar hij is er wel. Want hiermee laat de Heer zien dat hij niet met zich laat spotten. En daarom komt zijn oordeel over het huis van Eli om hun zonde. En God laat zich ook niet voor ons karretje spannen. Zoals de Israëlieten probeerden. Door hem in te zetten als een wapen in hun strijd. In de wegvoering van de ark toont de Heer juist zijn macht, zijn vrijheid, zijn heerlijkheid. Hij laat zich niet gebruiken of manipuleren. Maar dat moet je wel willen zien. De Heilige Geest moet het je laten zien. Je ogen ervoor openen, want het lijkt een nederlaag, schande, machteloosheid. En later nog dieper, als niet de ark, maar de Zoon van God wordt meegenomen. Gevangen, vernederd, gedood. Niet door vijanden, maar door het volk van God zelf. Dat is voor het oog toch ook pure schande. Machteloosheid, dwaasheid. Op Golgotha leek het helemaal voorbij. De vrouw van Pinaas riep het uit als een diepe klacht. Waar is de eer? De eer is weg. Christus roep aan het kruis gaat nog dieper. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij was gehoorzaam tot in de dood. Waarom dan verlaat u mij? De ark is weg. Gods eer is weg. En zou dat ook in de kerk zo kunnen zijn, gemeente? In een gemeente. Of in de kerken waar we bij mogen horen. Dat is in het licht van deze geschiedenis toch een vraag om te stellen. Als het niet goed gaat. De Heer Jezus waarschuwt in Openbaring dat hij de kandelaar wegneemt. Als wij ons niet bekeren. En dan gaat het dus niet over anderen. Dat zij zich moeten bekeren. Maar wij. Ik. Dat gaat altijd over onszelf. Want als hij weg zou gaan. De heiland zelf. Is dat veel, veel erger. Dan veel dingen waar wij vaak druk mee zijn. Dat zijn dan alleen maar symptomen. De buitenkant. Ik stel de vraag, ik heb daar geen pasklare antwoord op. Maar het is wel een vraag aan ons. Gaat het in de gemeente, in de eredienst, in ons eigen leven, om Gods heerlijkheid, om zijn grote daden? Of gaat het eigenlijk om wat wij willen? Wat ons niet aanstaat, wat het dan ook is? Ga eens na waar je over praat, uit de kerk. Waar je druk mee bent. En gaat het in ons persoonlijk leven om de eer van God? Of leef je nog altijd voor jezelf? Zonder God uiteindelijk. Heb je leren luisteren naar zijn stem? Zoals Samuel. Spreek, Heer. Uw knecht hoort. Ben je betrokken op de dienst van de Heer? Niet als een gewoonte, iets wat erbij hoort. Maar van harte. Met verlangen. En wat geven we mee aan onze kinderen, als ouders? Wat zoeken we voor hen? Het beste onderwijs, de hoogste ontwikkeling, geld verdienen? Of als eerste dat ze de Here liefhebben en dienen? Dat bepaalt toch wat voor onderwijs je zoekt? Waar je met je kinderen over praat? Wat je ze voorleeft? Welk voorbeeld zien onze kinderen als ze naar ons leven kijken? Waar gaat het dan om? Die vrouw van Pina zegt eigenlijk, wat heb ik aan een kind? Wat heb ik aan een toekomst? Als God er niet is. Wat heb je als je heel de wereld zou winnen? Maar zonder God. En dat brengt ons bij het laatste, het verlangen. Want als je echt van iemand houdt en die is er niet langere tijd, dan mis je hem of haar. Je mist iemand die er niet is. Je mist iemand als je een geliefde verloren hebt. Dat gemis kan juist steeds sterker worden. Nou, zo kun je ook God missen. Als je hem niet kent. Maar je zoekt hem wel. Of als je zijn nabijheid gemerkt hebt. Maar het is al zo lang geleden. Hij lijkt er nu niet meer te zijn. Dat gemis doet pijn. En toch zou je er niet van af willen. Als het een verlangen is naar de Heere zelf. Want dat horen we in deze geschiedenis ook, gemeente. Hoe donker de tijd ook was. Hoe ellendig de situatie in Israël. De geestelijke situatie. Toch horen we van gemis van God. Van verlangen naar hem. Dat zien we bij Eli. Zijn situatie lijkt zo machteloos. Een blinde op de uitkijk. Een richter die het volk moest leiden en die alleen nog maar kan zitten en wachten tot hij bericht ontvangt in plaats van het volk voor te gaan. En toch zit hij daar. Hij kan niet thuis blijven. Zoals je dat soms kunt hebben, toch? In spannende omstandigheden. Je hebt geen rust. Je moet naar buiten. Je moet ergens heen. Ook al weet je al dat je er niks kunt doen. En toch kun je niet thuis blijven. Eli is langs de weg gaan zitten. En er staat bij in vers 13 waarom. Zijn hart sidderde, het beefde vanwege de ark van God. Wat een verschil met die houding van het volk als geheel. In het leger was een dreunend gejuich toen de ark kwam. Eli's hart beeft. Van vrees. Van ontzetting. Hij kon het niet tegenhouden dat dit gebeurde. Gevolg uiteindelijk van zijn eigen slapheid. En toch ligt hij wel zijn hart. Ondanks alles. Hij is niet zozeer bevreesd om zijn zonen. Als wel om de ark. Als hij die boodschap krijgt wat er gebeurd is, dan blijkt dat ook. Toen de boodschapper vertelde over de ark van God, viel hij en stierf. Op dat moment staat er apart bij. Eli was priester en richter, de laatste van de richterentijd, waarin het hoe langer hoe verder naar beneden gaat in Israël. Dat was hij zelf ook weinig een voorbeeld geweest voor het volk. En toch zie je aan het einde van zijn leven iets van een diep verlangen naar God. Het gaat hem toch om de Heer, om zijn aanwezigheid, om zijn eer. En dat zien we ook bij zijn schoondochter. Als zij hoort over de ark, over haar schoonvader en haar man, dan breekt ze. Ze geeft het leven aan een kind, maar het kost haar haar eigen leven. Maar haar hart is bij de ark. De ark, de eer, is weggevoerd uit Israël. En ze geeft haar jongen een naam waarin die boodschap blijft klinken. Ikabod, waar is de eer? De eer is weggevoerd. Eli sterft. Ikabod wordt geboren. Het valt hier bijna samen. Het overlijden van de grootvader, geboorte van een kleinkind. Dat zou, naast het verdriet, toch een reden van hoop kunnen zijn. Nieuw leven. De naam die wordt voortgezet. Maar de vrouw van Pinaas ziet geen hoop. Ze is een naamloze vrouw. En als we het ons proberen in te denken, gemeente, wat moet haar leven geweest zijn? Wat moet haar huwelijk geweest zijn? Met een man die zich gedraagt als een maffiabaas in de tempel van de Heere notabene. Die er schaamteloos andere vrouwen op nahoudt. En zo verliest ze. En ze verliest haar schoonvader. Opvallend eigenlijk, die wordt telkens als eerste genoemd. Misschien was dat voor haar ook wel een groter verlies. Vond ze bij hem meer herkenning dan bij haar eigen man. Maar ook bij haar klinkt wat het ergst is. De ark is weg. Als je haar omstandigheden indenkt, dan kun je toch zo goed voorstellen dat iemand bitter geworden zou zijn. Met zoveel ellende. Maar er klinkt geen bitterheid in haar woorden. Geen klacht over de Heer. Ze erkent het. En daarmee laat ze zien wat in haar hart het zwaarste weegt. Wij zouden misschien geneigd zijn om te denken, zo'n naam geef je toch niet aan je kind. De jongen kan er niks aan doen. En die loopt heel zijn leven met zo'n naam rond, zo'n klacht steeds. Maar deze vrouw ziet aan het einde van haar leven haarscherp waar het om gaat. Zij ziet wat bepalend is voor de toekomst van haar kind. Want moet Ikabod nu priester worden in een heiligdom waar God niet is? Wat heeft het voor zin? Wat voor perspectief is er zonder God? Is dat verlangen er ook in ons leven, gemeente? Het verlangen naar God, naar zijn eer, naar zijn komst. Juist als je hem mist. Want niet alle verdriet is hetzelfde. Er is ook de droefheid van deze wereld, zegt Paulus. Die brengt de dood. Maar droefheid naar de wil van God brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En als je het misschien groot vindt om te zeggen dat dat gebeurd is in je leven, is er verlangen naar God. Want het gemis, het verlangen, laat zien waar je hart naar uitgaat. Ik bedoel dat niet om daarmee het gemis te verheerlijken. De Heer wil dat verlangen ook vervullen. Dat heeft Hij zelf beloofd. Maar het gemis van God en het verlangen naar Hem is er toch ook in het leven van het geloof. Je hoort het bij Eli en bij die vrouw van Pinaas. Het gemis van God, het verlangen naar Hem, de roep om Hem. En dat lijkt toch een vonkje hoop in deze donkere dagen. Want tegelijk, van de rest van het volk hoor je niets. En hierna, als de ark maandenlang in het land van de Filistijnen is, dan lijkt het leven in Israël weer zijn gewone gang te gaan. Eli en zijn schoondochter lijken de enigen die echt geven om de ark en de eer van God. En zij sterven op dat moment. En toch is er hoop, gemeente. Niet door het volk inderdaad, maar door de Heere zelf. Hij laat zich niet bespotten. Hij laat zich niet manipuleren. Hij laat zich ook niet gevangen houden door de vijanden van zijn volk en door hun goden. Hij laat zich niet tentoonstellen en bespotten. Waar is de eer? Klinkt die naam Ichabod. Hij is weggevoerd, in ballingschap gegaan. Maar daar blijft hij niet. God komt zelf op voor zijn eer. De vijanden kunnen hem niet houden. De God van Israël toont zijn macht in zijn heerlijkheid. De ark zal weer terugkomen. Die naam Ichabod is een roep van verlangen naar God. U kunt de vijanden toch niet laten winnen. Keer terug, o God der legermachten. Herstel uw eer. Toon ons uw heerlijkheid. Ichabod is een gebed, kun je ook zeggen. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En dat gebed, dat hoort de Heer. Die vraag wordt beantwoord. Want de ark komt later weer terug. En als Israël dan wel tot de Heer roept uit de nood, dan worden de vijanden verslagen. En nog veel heerlijker klinkt Gods antwoord eeuwen later, als Hij zijn eigen Zoon zendt. Wat lijkt dat klein? God die al zijn heerlijkheid in de kribbe legt in Bethlehem. Onaanzienlijk. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. Hij heeft de smaad en de schande van het kruis gedragen. Maar juist dan klinkt het door hemelse legermachten. Eer aan God in de hoogste hemelen. Die eer is er in Hem, dit kind, deze zaligmaker en koning. Het woord is vlees geworden, schrijft Johannes. Hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. De Heer openbaart zijn heerlijkheid in de Zoon van zijn liefde. Hij komt zelf op voor zijn eer. Hij verkondigt die eer in hemel en op aarde. Christus droeg de schande, de smaad, de schuld die wij verdiend hadden. Eerovers van God als we zijn. Maar zo bracht Hij verlossing. Doordat God de eer krijgt en zondaren behouden worden. Gods naam wordt geheiligd door Hem. Zijn koninkrijk komt. Hij ontvangt alle eer. Waar is de eer? De eer is weggevoerd. En de mensen die erom geven, overleven het niet. Menselijk gezien loopt het hier dood. En toch is er hoop. Die naam Ichabod blijft klinken. Als een herinnering, als een prediking eigenlijk. Dat Gods eer er wel moet zijn. Dat het daarom gaat. En God komt op voor zijn eer. Hij is trouw. Hij komt terug uit de ballingschap. Hij komt neer op aarde. Hij overwint de dood. Er is hoop omdat God trouw is. In de donkerste tijden, als bijna niemand nog naar hem vraagt. Hij komt zelf. Hij roept Samuel, die het volk gaat leiden. Die het volk gaat richten en Gods woord spreekt. De Heer is trouw aan zijn beloften, aan zijn verbond. En wat een roepstem is dat vanmiddag. Om dan te luisteren, om te bidden, om het van hem te verwachten. Van hem alleen. Menselijk gezien loopt het dood. Moet het wel doodlopen? Soms moet je zelf vastlopen om dat echt te leren. Om het van de Here alleen te verwachten. Maar dat doe je nooit te vergeefs. Wie bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie het van hem verwacht, komt nooit beschaamd uit. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Here, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u om uw naam te danken voor uw woord dat u ons gaf, waarmee u tot ons komt keer op keer. Wat een teken van uw zorg, van uw genade. Here, leer ons luisteren naar uw woord. Niet zelf antwoord geven. Maar wachten op u. Luisteren naar uw stem. Spreek, Here, uw knecht hoort. Here, we danken u dat u spreekt en dat u doorgaat. Dat u ook in zulke donkere tijden, wat een tijden van groot verval, uw werk voortzet. Here, dat mag ons ook hoop geven in onze tijd, in onze omstandigheden. Wilt u uw werk doen zoals u beloofd hebt. Dat u uw kerk niet verlaat. Heer, laat uw woord vrucht dragen in ons leven. Geef dat het met ons mee zal gaan. En laat er ook in ons leven daarom gaan uw eer, uw koninkrijk. Gaat u middels als we hier vandaan gaan. Wees met ons in de week die voor ons ligt. Als we ons werk doen of naar school gaan, als we niet meer werken, neem ons onder uw hoede. Vergeef ons alles wat niet was tot uw eer, ook van deze dag. En zie ons aan in uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de eer, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte op Psalm 79, vers 4 en 7. Een belijdenis: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. En zo zullen wij de schapen uwer weten in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Psalm 79, vers 4 en 7.
Thank you.
Ga heen in vrede, ontvang met een binnentaar de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.